Gemeente, ik wil nu eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. Voor deze te dopen kinderen. En we lezen daartoe voor zover mogelijk samen het formulier om de heilige doop aan de kinderen van de gemeente van Christus te bedienen. De hoofdsom, de samenvatting van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw wederom geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt als een teken en verzegelt als een zegel ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God. De naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten ons een beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding in lijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men hen nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Markus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons in gebed zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Doophouders, ik wil u vragen om op te staan voor zover mogelijk en te antwoorden op de aan u te stellen 3 doopsvragen. Geliefden in de Heere Christus, u heeft gehoord dat de doop een ordening, dat is een instelling van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u uwerzijds hierop ongeveinsd, dat wil zeggen met een oprecht hart, antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, bekent u dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere bekent u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Ten derde belooft u en neemt u voor u deze kinderen, als zij tot een verstand zullen gekomen zijn van wie u vader en moeder bent, naar uw vermogen in de voorzijde leer te onderwijzen en te doen. Dat betekent te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Don? Wat is daarop het antwoord van moeder Don? Wat is daarop het antwoord van vader Bezemer? Wat is daarop het antwoord van moeder Bezemer? Wat is daarop het antwoord van vader Polderman? Wat is daarop het antwoord van moeder Polderman? Geliefde ouders, een kort persoonlijk woord, want ook de preek is op de doop afgestemd. Wat heeft de Heere u rijk willen zegenen? Voor de eerste keer, voor de vijfde maal en voor de vierde keer. Kinderen uit Gods hand ontvangen. En of je nu een kind, 1 kind krijgt, of je hebt er 5 of 4, maar een geweldige zegen. Een voorrecht waarvan de Heere zegt dat hij de God is die de baarmoeder opent en sluit. Wat dat betreft denken we ook aan echtparen, misschien ook vanmiddag wel in de kerk, ik weet het niet, maar het zou zomaar kunnen, die wat dat betreft ook zorgen hebben. En een stil verdriet, kinderwens die tot nu toe niet werd vervuld. De Heere God is de almachtige God, de God van de vruchtbaarheid. Hij zegt het in een van de psalmen, de vrucht van de buik van de baarmoeder is een beloning. En nu geeft de Heere jullie een kind opnieuw of voor het eerst uit zijn hand. zul je zuinig op zijn ouders. Ik bedoel dat vooral geestelijk, natuurlijk ook wat betreft het dagelijks leven. Je doet er alles aan om je kind zo gezond mogelijk op te laten groeien. Je zorgt ervoor, je wast het, je kleedt het, je voedt het. Maar geestelijk gezond, dat is zo nodig. En daarin hebt u de eerste taak gekregen. Die ligt niet bij de kerkenraad. Die ligt niet bij de school waar je kind onderwijs mag krijgen. Soms ook in heel andere omstandigheden. Maar die ligt bij jullie. En daar hebben we ook samen van gelezen. Naar uw vermogen, dat betekent niet, nou ja, de een kan het wat beter dan de ander. Nee, zo goed als u enigszins mogelijk is. Met de liefde van je hart, met de bewogenheid van je ziel, je kind, je kinderen op te voeden in de voorzijde leer. Dat betekent naar het woord van God. En wat is dat woord van de Heere dan? Onnoemelijk rijk, zeker. We hebben het 2 keer gelezen dat jullie kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. De Heere laat ook met de doop op het voorhoofd schrijven: ik moet gewassen worden van al mijn vuile zonden. Maar dezelfde doop spreekt nog meer over de rijkdom van het reinigend bloed van de Heere Jezus. En dan komt er ook straks op het voorhoofdje van je kind te staan: ik kan gewassen worden. En de Heere wil je wassen en reinigen van al je zonden. Zul je met je kinderen over spreken? Zul je er met de Heere over spreken? Het kan zijn dat er later een tijd aanbreekt. Ik hoop dat God dat verhoeden zal. Dat je met je kind niet meer spreken kunt over de Heere. Nogmaals, de Heere verhoede het. Maar zelfs dan, om met God te spreken over je kind. En lieve ouders, ieder van jullie heeft een ander leven, een andere opdracht. Denk ook aan de ouders Bezemen die morgen weer vertrekken zullen naar een ver land. Maar of we nu in Ecuador wonen of hier in Nederland, en waar vandaan we ook komen, uit Roemenië of hier vandaan, maar we zijn allen voor God gelijk. En diezelfde barmhartige Heere Jezus strekt vanmiddag zijn handen naar jullie uit en aan jullie kind. Breng het bij hem. Jezus zegt het: laat de kinderkens tot mij komen. Zo'n heel bewogen verkleinwoord, de kindertje staat er. Want voor hen is het koninkrijk van God. En gemeente, een zegen als er weer gedoopt mag worden. Van tijd tot tijd met een best wel behoorlijke regelmaat in uw midden. De Heere laat daardoor zien dat hij doorgaat met zijn werk, dat zijn koninkrijk nog niet vol is. En dan wil ik u allen vragen om die koning te zoeken. In hem te geloven, zijn naam te belijden. En het evangeliebevel wat ook door de doop naar u toe komt, niet naast u neer te leggen. De Heere stellen deze doopsbediening tot eer van zijn naam, tot ons aller troost en tot stichting van de gemeente. Jullie mogen weer gaan zitten, ouders. De kinderen zullen worden binnengebracht en ik wil degene die het kindje draagt vragen om dat op de linkerarm, met het hoofdje op de linkerarm, straks bij het doopvond te dragen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 105, daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, daarvan het 5e vers. En inmiddels zullen de kinderen worden binnengebracht. Maria Elena, ik doop u in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Amen. Richard Jutsu, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Alexander Johannes, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Eindigen we de bediening van de heilige doop met de dankzegging uit het doopsformulier en vragen daarbij tevens de Heer om een zegen over de bediening van zijn heilig woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus opwassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Mag die lof in ons aller hart leven in dit middaguur. Wilt u zelf door uw Heilige Geest, o barmhartig God en Vader, omwille van het werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, het sacrament en de betekenis ervan, maar ook de verkondiging van uw woord toepassen aan onze harten. En daartoe deze ouders gedenken, die voor het eerst of opnieuw met elkaar en hun kind bij het doopvond stonden. O God, bewijs hun uw genade. Wilt u hen voor tijd en eeuwigheid onder uw toezicht en voor uw rekening nemen? Wil geven dat de betekende zaak van het sacrament waarde krijgen zal, of gekregen heeft en verdieping mag ontvangen voor hun hart en leven? Denken aan de grootouders die in ons midden zijn, Misschien zijn er ook lege plaatsen in de familie gekomen. O God, sta dan bij in alle smart en droefheid. En wil vanmiddag voor ons allen een onmisbare en een zo onverdiende zegen verlenen. Zegen de verkondiging van het woord. Heilig de bediening van het evangelie. Wilt u zelf, o Heere Jezus Christus, een pijl van uw boog afzenden, dat die treffen mag in 's konings, in het hart van een vijand van de koning. Help uw dienaar, ontsluit zijn hart en mond, wil hem door uw geest verlichten, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente, uit de 63ste psalm, de versen 1 en 3. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, ik zoek u met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En ook het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u vol vreugde, o Heere, verheffen in zijn lofgezangen. Psalm 63, we zingen daarvan het eerste en het derde vers. Thank you. Geliefde gemeente, doopouders, familieleden, belangstellenden. De doop gaat over het water. En wat dat water voor inhoud had, dat hebben we samen gelezen uit de doopsformulier. Maar ook de verkondiging van het woord van God gaat over het water. U wordt genodigd tot het water. De Heere zegt, komt tot de wateren. En nog een keer, komt. Ja, komt. Dat water is het symbool van de genade van de Heer Jezus Christus. En om daar naartoe te gaan worden zondaren genodigd. Uitgenodigd betekent dat. Er staat ook boven in mijn Bijbel in Jesaja 55, boven dat hoofdstuk, uitnodiging tot Gods genadeverbond. En zo roept de Heer het u vanmiddag toe, o, al gij dorstigen, komt tot de wateren. Het bevel, maar ook de nodiging van het evangelie. En dat bevel van het evangelie, dat wordt gelegd aan ons aller hart. Die nodiging komt vanmiddag naar ons allemaal toe. Vanuit het woord van God, ook vanuit de heilige doop, maar ook vanmiddag vanuit het evangelie. Hoort het woord van onze God. Ik bedien het u uit Johannes 7, daarvan het 37ste vers. Johannes 7, vers 37. De tekst voor deze doopdienst en dooppreek. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. We letten vanmiddag op de nodiging tot het water van het leven. De nodiging tot het water van het leven. En we letten kort op vier aandachtspunten. Het is in de eerste plaats een tijdige nodiging. Er staat op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest. Vervolgens is het een goddelijke nodiging, want er staat, stond Jezus en riep zeggende. De nodiging komt bij God vandaan, bij de Heere Jezus vandaan. En in de derde plaats, gemeente, is het een algemene nodiging. Zo iemand dorst. Ruimer kan het niet. Algemener kan het niet. En tegelijk toch ook zo heel persoonlijk. Zo iemand dorst. En ten vierde, het is een welgemeende of een welmenende nodiging. Die komen tot mij en drinken. Dus de nodiging tot het water van het leven, een tijdige, een goddelijke, een algemene en een welmenende of een welgemeende nodiging. Gemeente, de Heere Jezus bevond zich op het moment dat deze tekst is uitgesproken aan het einde van zijn wandel over de aarde. Het was het derde jaar van de tegenstand, van de oppositie. Na dat tweede jaar waar zo heel veel scharen hem nawandelden en hij zo bijzonder geliefd was, ook wel genoemd het jaar van de populariteit, geliefdheid betekent dat, kwam het laatste jaar van zijn wandel over de aarde. Het sterven kwam dichtbij, het lijden, het kruis. Johannes 7 is met het 8e en het 9e hoofdstuk, eigenlijk het hoofdstuk wat bij uitstek die vijandschap openbaart. Ook van degenen die heel dicht bij hem stonden. Zijn eigen broeders, zusters. Vele van zijn volgelingen, zo staat er in hoofdstuk 6 al, van zijn discipelen wandelden niet meer met hem. Ze verlaten hem en keerden zich van hem af. Ik zei zelf zijn eigen broeders. Je leest het in vers 3. Zijn broeders zeiden tot hem, vertrek van hier. En vers 5, ze geloofden niet in hem. En eigenlijk kunnen we het samenvatten met wat Jezus zegt in vers 7. De wereld haat mij. Als u zonder God leeft, zegt hij daar, dan haat u God. Dan hebt u hem niet lief, maar dan brandt het vuur van vijandschap op je hart, op de bodem van je ziel. En zo spitst de tegenstand, de vijandschap, de oppositie zich al meer toe. Ook de tweedracht, het verschil. Vers 33 leest u, Want Jezus zegt, ik ben nog een kleine tijd bij u, maar ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Ook het leven van hem kwam ten einde. Het gaat als het ware naar de climax toe. Ik moet eigenlijk zeggen, gemeente, naar het dieptepunt, naar het absolute dieptepunt van het kruis. Van Golgotha, waar de Zoon van God gestorven is. Nog eenmaal, althans hier in de tekst dan, nog een paar keren ook daarna, kwam er nog een publiek optreden van Christus. Iets wat heel veel mensen hebben kunnen zien en kunnen horen. En wat is daar dan meer geschikt voor, bij uitstek geschikt, dan een van de grote feesten in Israël, het Loofhuttenfeest. Jongens en meisjes, jullie weten van school wel dat er verschillende feesten waren, eigenlijk drie hoofdfeesten, het paasfeest, het oogstfeest en het Loofhuttenfeest. Ook wel genoemd, Loofhuttenfeest, het feest van de inzameling. Er werden immers alle vruchten van het land ingezameld, tarwe, gerst, wijn, de druiven, de wijnoogst was er. En in dat feest dacht men terug met vreugde, met grote vreugde, met blijdschap aan wat eenmaal eeuwen geleden inmiddels al had plaatsgevonden, de verlossing uit Egypteland. En waarom moesten ze nu dat feest het Loofhuttenfeest noemen? Nou, die mensen die woonden voor een week of 8 dagen lang, van de 15e van tot en met de 22e van de maand Etanim, de 10e maand ongeveer, de 7e maand ongeveer, die woonden die 8 dagen ruim een week in een hut. Een hut gemaakt van bladeren, van looftakken, bladeren aan de takken. En daarvan vervaardigde men een hut. En om terug te denken aan de verlossing uit Egypte en die 40 jaren woestijnreis, moest het volk in hutten wonen. En toch was er vreugde. Vanwege de verlossing uit Egypte, want de Heere zegt het, ge zult vrolijk zijn op uw feest, Deuteronomium 16, gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Allemaal vrolijkheid, vreugde, blijdschap. Het was het feest wat genoemd werd des Herenfeest, het feest van de Heren, het hoofdfeest van Israël. Zie je, gemeente, dat de dienst van de Heren geen dienst is van verdriet, van smart, wel vanwege je zonden, maar een dienst van blijdschap. Dient de Heren met blijdschap, staat in een van de psalmen, psalm 100, en komt voor zijn aangezicht met vrolijk geschal en juich. En zo was dat ook daar het geval. Voordat men 7 of 8 dagen lang feest had, kwam men samen in een soort kerkdienst, zeg maar. Ik zal proberen vanmiddag zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Dat moet natuurlijk altijd in de preek. Maar een soort kerkdienst, een aanroepen van de naam van de Heere, een bidden. En men bad of de Heere het feest wilde zegenen. Of God erin mee wilde komen, aanwezig wilde zijn. En zo begon die feestvreugde met bidden. Dat was wat anders dan een festival van de wereld. Wat niet met bidden begint, maar wat er tegenin gaat, het woord van God weer spreekt. Het begon met bidden en het eindigde met bidden. Want ook op die 8e dag was daar weer zo'n kerkdienst, zo'n samenroeping. Samen riep men de naam van de Heere aan. Het begin en het einde van dit feest werden gemarkeerd door het aanroepen van Gods naam. Helemaal ingebed in het bidden. Ouders, is dat ook het geval met jullie leven? Is dat een leven wat ingebed is, wat instaat tussen bidden? Elke dag trouwens, biddend beginnen. Ook heel letterlijk en biddend eindigen. Nou, dan staat er op de laatste dag, dat is natuurlijk de 22e van de 7e maand, de 8e dag van het feest, de grote dag van het feest, 8. Een heel belangrijk Bijbels getal, ook in de muziek trouwens, klassieke muziek. Het getal bij uitstek, nog meer dan het getal 7, van de volheid. 6 is het getal van de volheid, 7 is het, 8 is het, maar 8 dat wijst ook gemeente op de opstanding. Want Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week, tel er dus 7 dagen bij op, de 8e dag. De opstandingsdag, 3 dagen nadat hij het graf ingegaan was. En op de 8e dag werden de jongetjes in Israël ook besneden. En heel veel doopvonten hier dan niet, maar in heel veel kerken hebben een 8-kantige vorm. En er zijn nog meer dingen over te zeggen. 8, het getal van de volheid. En die symboliek, die zat er ook in dat Joodse feest in, die had de Heere erin gelegd. De dag nog voordat Christus was opgestaan, die al sprak van de opstanding. En dan denken we even aan de catechismus. Een hele grote stap, maar toch niet onduidelijk, denk ik. Het leven van de christen is een afsterven van de oude mens. Dat werd ook in de doop gesymboliseerd. Zeker als het gaat over een doop door onderdompeling. Het water in. Een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat nodig voor een kind van God, voor ons allemaal? Dus die 8e dag, zonder dat de meeste Joden het begrepen, bijna niemand denk ik toen, die sprak al van Christus' opstanding. Hij stond er nog helemaal voor, het lijden moest nog komen. Het kruis doemde inmiddels op. De vijandschap kwam tot een hoogtepunt. De oppositie brandde in veler harten. De haat en het verlaten van de Heere Jezus. Velen wandelen niet meer met hem. En toch juist op die laatste dag gaat de Heere Jezus er iets van zeggen, hoe hij nu de opgestane, volheerlijke, zalige koning is. Deze daggemeente werd ook gemarkeerd boven de andere dagen, omdat er een verschil was met die eerste 7 dagen. Elke dag, dag 1 en 2 en 3, 4, 5, 6, 7, elke dag opnieuw ging de priester met een grote stoet, allemaal mensen, naar de bron Siloam. En daar haalde hij het water wat uit die bron, uit die bornput omhoog kwam, en deed het in een gouden kruik. Die werd in dat water ingedompeld. Onder trompetgeschal en gezang, met instrumenten, met zangstemmen, ging het volk terug naar het altaar in de tabernakel of in de tempel. Elke dag opnieuw herhaalde zich die symboliek. En daarbij het altaar werd het water wat uit die bron van Siloam was gehaald, vermengd met wijn en uitgegoten bij het brandofferaltaar. Water, het beeld van vruchtbaarheid, van frisheid, van genezende kracht, als het ware door het bloed van het lam, van reiniging, denk aan de doop. En de wijn als het beeld van vreugde, dat komt dan weer terug, die blijdschap. Opdat al die mensen zullen weten, zegt de Heer al in het Oude Testament, dat ik hen verlost heb uit Egypteland. Ik ben de Heere uw God en ik heb u in loofhutten doen wonen. Dat sprak de Heere vanmiddag ook tegen uw kinderen. Vanuit het verbond, ook vanmorgen trouwens vanuit de wet. Ik ben de Heere uw God. Zijn hand gelegd op het doophoofdje. Gedoopte hoofd. Vanuit de doopvond komt de prediking van het evangelie naar ons allen, gemeente. Dat we die God tot onze God en koning moeten leren kennen. En dat de Heere dat ook wil geven. Dat hij geen lust heeft aan de dood van de goddeloos. Op die laatste dag van het feest, zo staat er. Want op de laatste dag gebeurde dat niet meer. Dan ging de priester niet meer naar de bron van Siloam. Dan was dat allemaal voorbij. En juist op die laatste dag gaat de Heere Jezus wat zeggen. Alsof hij zeggen wil, ik ben het levende water als dat water niet meer vloeit. Ik ben de wijn die het hart verheugt als die kruik niet meer wordt uitgegoten. Er was nog wat gebeurd. Er waren 199 stuks vee geofferd. En het 199ste stuk vee, dat was een dier wat een bok was. En die werd geofferd als een zondoffer. Dus de zonden werden symbolisch daarop gelegd. En dat lam, die bok werd geofferd. En ook dat was voorbij. Het hele volk rustte van hun werken en van alles wat er gebeurd was. En dan op die laatste dag staat Jezus daar. Een tijdige nodiging, precies op dat moment voordat het volk huiswaarts zou keren. Nog eenmaal vond Christus de gelegenheid om dat woord van genade te leggen aan hun hart. Ook vanmiddag. Er staat aan het eind en een ieder ging heen naar zijn huis. Voordat we straks weer naar huis zullen gaan. Naar jouw huis, naar uw huis, naar mijn huis. Dan gaat de Heer nog één keer naar ons komen. En hij staat heel dicht bij u en bij jou. Op de laatste dag van het feest, ook op de opstandingsdag, de zondag van koning Jezus. Na dat grote werk aan het kruis, na al die offers en na dat gezegende offerlam. En hij zegt dat ik ben het brood van het leven, ik ben het water des levens. Ik ben koning en ik ben zaligmaker en ik alleen. Wat een tijdige nodiging. En mijn gemeente, na deze dag klonk die nodiging niet meer. Het zou weer een half jaar duren of het volgende feest brak weer aan. Maar ja, gemeente, daar is de Heer Jezus nooit meer bij geweest. Dat was de laatste openbare nodiging van het evangelie. Dat veler, die veler hart bereiken mocht en ook vanmiddag. Zo gij zijn stem, dat is het tweede punt, zijn stem, een goddelijke stem, dan heden hoort, stond Jezus. Valt u wel op dat hier het woord stond geschreven staat? De Heere Jezus staat, als het ware staat er rechtop, staat in al zijn kracht en heerlijkheid. Hij staat daar onbewogen, als op recht en op waarheid pal. Niemand kan hem op dat ogenblik omverwerpen, ook letterlijk niet. Niemand kan hem op dat ogenblik doden. Hij heeft alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. En daar staat hij als de koning van de zaligheid. Met grote bewogenheid, ook vanmiddag. Dus als er een dominee staat te preken of een ouderling staat te lezen, dan staat Jezus voor u. Heel concreet, in het gewaad, in het kleed van zijn woord. Een van de psalmen zegt, psalm 103, berijmt, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat betekent aanbiedt. Zo staat hij vanmiddag in de verkondiging voor ons, voor jullie doopouders. Als vaders en moeders, voor jullie kinderen. Voor het kindje wat gedoopt werd. Voor u, oude hoorder, die misschien voor het allerlaatst in de kerk bent. Of voor jou, die nog eenmaal het woord van God mag horen. Stond Jezus, zijn naam betekent verlosser, behouder, redder, heiland, zaligmaker. Dus hij staat daar, gemeente, in het ambt van zaligmaker. De persoonlijke naam, hè. Ken het van de catechisatie, zijn ambtsnaam is de naam Christus. Dan is hij profeet en priester en koning. Maar zijn persoonsnaam, heel persoonlijk wordt hier genoemd, stond Jezus. Die heb je nodig vanmiddag. Arm verloren zondaar, zonder God, op weg naar het eeuwig verderf. Want dat moeten we vanmiddag ook tegen elkaar zeggen, heel eerlijk. Geboren in zonden en ontvangen in ongerechtigheid. Ook dat lazen we twee keer. Het voorwerp van Gods toorn. Allerhande ellendigheid, zei het formulier. Ja, de verdoemenis zelf onderworpen. Zo zitten we in de kerk als we nog buiten God leven. En wie komt er dan bij staan? Met grote ernst en bewogenheid. Welgemeend en liefdevol, nou dat is Jezus. Er zijn mensen die zeggen, ja, wij zijn mens, Jezus is God. En als we dat dan maar geloven, dat wij mensen en Hij God is, dan komt het allemaal wel goed. Nou, dan zou het van u afhangen. Maar weet je wat hier staat vanmiddag? Dat Jezus begint. En dat hij doorgaat en dat hij voortgaat en dat hij ook uiteindelijk zijn eigen werk afmaakt. Jezus in het midden. O, dat herinnert ons aan dat heerlijke ogenblik dat de discipelen vol verwondering zagen op niemand dan Jezus alleen. Wat stond hij daar in al zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid en liefde, in zijn bewogenheid ook. Net als, het zou nog maar een paar dagen duren, dat hij staan zou aan de poorten van Jeruzalem. Stond Jezus, en hij staat daar niet alleen zichtbaar. Allen kunnen hem zien, maar ook zo heel erg hoorbaar, want er staat, hij riep met grote stem, zoals het aan het kruis klinken zou niet lang na deze. Het is volbracht, zo roept hij ook hier. Heel hoorbaar wordt dat evangelie gelegd aan hun hart. Heel concreet stond Jezus. Wat heb je hem nodig vanmiddag? Althans, dat hoop ik. Ja, we hebben hem nodig in de zin van, zonder hem gaan we eeuwig verloren. Maar ook als je hem nodig hebt, dan zeg je het vanmiddag, Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Dan leeft het in je hart, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Misschien zit je zo vanmiddag wel in de kerk als een afgekeurde vader of moeder. Want opvoeden is o zo onmogelijk. Als een jongen of een meisje die zeggen moet, Heer, ik heb tegen al uw geboden gezondigd en voor mij is er geen enkele hoop meer. Als een oudere die zegt, o God, wat ben ik oud en koud geworden. Als zo een onverschillige man of vrouw. Jezus, zo staat hier, stond. Jezus riep. Hem heeft u nodig. In zijn goddelijk roepen en staan. En hem kunt u niet missen. En zou hij er dan ook voor mij nog kunnen zijn? Ja, dat is het derde punt. Een algemene nodiging. Want er staat dat Jezus zegt, zo iemand dorst. Het gaat er natuurlijk vanmiddag om, gemeente, wie er genodigd worden. En nu weten we uit het woord van God op heel veel plaatsen dat de Heere zondaren nodigt. Mensen uit het Adamsgeslacht. Ik kan het nog wat duidelijker zeggen. De Heere nodigt zondaren onder het woord. En door het woord. Paulus zegt, door het woord komt het geloof en door het geloof komt de Heer in onze harten. Dus de genade door het geloof en het geloof door het woord en het woord dat komt bij God vandaan. Dus de Heer nodigt zondaren onder het woord. Ik kan het nog wat aanscherpen vanmiddag. De Heer nodigt alle zondaren onder het woord. Of u het woord horen wilt of niet. Maar allen onder het woord van God worden genodigd. En wat is die nodiging dan? Dat komt straks in het vierde punt. Dat is een uitnodiging tot het genadeverbond. Komt tot mij en drink. Toch is het niet gemakkelijk om uit te leggen wie in de tekst nu worden aangesproken. Ja, zegt u, dat zijn mensen die dorsten. Zo staat het er eigenlijk. Zo iemand aan het dorsten is. Dus er is een soort werkwoord van gemaakt. Dorst hebben en dat is je dagelijks bestaan. Dorst, dat is natuurlijk verlangen naar water. In de meeste gevallen. Maar dorst kan ook betekenen dat iemand geen water heeft. En zo uitgedroogd is dat hij of zij het niet meer beseft. En kan een soort comateuze toestand. Of een terminale fase, aan het einde van het leven. Iemand zal sterven en je kunt er ook geen water meer aan geven. Ook dat is dorst. Dat hele lichaam is uitgemergeld en is op en zal bijna gaan sterven. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, hier worden alleen maar mensen bedoeld die naar de Heere verlangen. Vaak in de Bijbel is dorst het beeld van het verlangen naar God. Denk aan David, hè? Trouwens, David was al een kind van God. Mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land. Of Psalm 42, wellicht ook van David. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Misschien verlang je zo vanmiddag wel naar de Heere. Heere, dat zich uw heil, zingt David, aan mij mag openbaren. O, wat verlang je dan naar God. En je hart zal niet eerder rust vinden, sprak Augustinus al, tot het rust vindt in u, o God. Zo mag u vanmiddag roepen. Zo mag u vanmiddag bedenen. Zo mag u vanmiddag komen, zo mag u vanmiddag zien op dat lam van God, dat de zonde van zijn kerk, dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Zo sprak hij eenmaal zelf. Johannes, hij wees hem aan. Als we de verklaringen erop naslaan, gemeente, en ik heb er heel wat gelezen voor mezelf, ik maak er maar een samenvatting van, dan zijn de verklaringen het zeker hier niet met elkaar eens. Verklaringen die je zou verwachten, bijvoorbeeld een wat ruimere verklaring te maken, Calvijn, Spurgeon, Ryle, hebben juist een wat beperkte uitleg van de tekst. Matthew Henry, zoals altijd, heeft een hele ruime verklaring ervan, dat doet hij overigens altijd, als u hem kent dan weet u dat. Er wordt vaak mee over gesproken, maar ik denk dat we hem veel te weinig kennen. De kanttekenaren van de Statenvertaling, die meestal ook een hele ruime uitleg over de nodiging hebben, hebben het juist hier weer niet. En wie moet je nu volgen? De kanttekeningen zeggen, dat is ook een hele mooie uitleg trouwens, die uit het gevoel van zijn ellende verlangt daarvan verlost te worden. En betrekken het op mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die verlangen naar God. O, wat hebt u dan vanmiddag een bemoedigend woord. Want als u verlangt naar de Heere, zegt God, je bent welkom bij mijn zoon. Theodorus van der Groen zegt, de nodiging van het evangelie die tot iedereen uitgaat, die is het krachtigst voor degenen die verbroken en verslagen van hart zijn. Wat een bemoediging. Jezus nodigt u. Hongerigen, dorstigen naar de gerechtigheid. Calvijn zegt, hier nodigt hij allen tot deelgenootschap van zijn goederen, zo zij maar van hun eigen gemis overtuigd, begeerden geholpen te worden. Een soortgelijke verklaring. Ryle zegt er dit van. Het begin van alle ware christendom is te ontdekken dat we schuldige, leeg en behoeftige zondaren zijn. Als het gaat over deze nodiging. Totdat we weten dat we verloren zijn, zijn we niet op weg naar de hemel om gezaligd te worden. De allereerste stap naar de hemel is waarlijk overtuigd te zijn dat we de hel hebben verdiend. En ook Ryle vat onze tekst voornamelijk op als gericht tot hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En op een prachtige manier legt hij dat in zijn verklaring uit. Matthew Henry zegt, en het trof me diep, deze uitnodiging is zeer algemeen. Wie hij ook zij, hij wordt tot Christus genodigd, hoog of laag, rijk of arm, jong of oud, dienstknecht of vrije, Jood of heiden. En die verklaring kennen we, ik heb er ook met u wel eens over nagedacht, vanuit Jesaja 55 vers 1, daar zegt Matthew Henry, dorst hebben, dat is niet alleen een staat van aangedaanheid, verlangen naar de levende God, maar ook een staat van gebrek. Elk mens zonder God wordt genodigd, komt tot de wateren, komt, ja komt, zoals de Heere dat zegt in een ander hoofdstuk, al gij einden van de aarde, komt, want ik ben God en niemand meer. Spurgeon zit er wat tussenin als hij zegt, allerlei mensen rondom de Heere Jezus worden genodigd. Dorst is het verlangen naar herstel, maar ook het gebrek aan geestelijk goed. En hij eindigt dan zijn verklaring met de opmerking, alle worden genodigd tot de zaligheid. Ik dacht, ik heb nu genoeg gelezen. Maar toen kwam in herinnering een preek van McChain over deze tekst. En wat hij daar zegt, gemeente, is denk ik wel de meest volledige verklaring. Allen genodigd tot Christus te komen. onverschillige zondaar, en daar begint hij mee. Die dorsten naar de wereld, die verlangen naar de zonde, die hun hart volgieten met goddeloosheid, soms ook wel letterlijk het lichaam volgieten met zonde, met de drank van de wereld. Die hongeren en dorsten en hunkeren, zegt hij, naar de zonde, die worden genodigd. Maar ook, zegt hij, bekommerde, dorstende zielen, die het om de Heere Jezus te doen is, geef mij Jezus of ik sterf, ze worden genodigd. En ten derde zegt hij, dorstende gelovigen. Heere, mijn ziel en lichaam hijgen, zingt David, en dorsten naar u in een land dat door en mat van droog. O, de Heere Jezus, hij nodigt hen allen. Wat is een nodiging? Heerlijk algemeen. En dat is niet oppervlakkig bedoeld. Maar die wordt gelegd aan ons aller hart. Als je dan hongert en dorst naar de wereld, o, dan zegt de Heere Jezus, ik ben de levensbron. En mijn licht doet klaarder, helderder dan de zon het heugelijk licht aanschouwen. Want wat is er nu bij hem te krijgen? Dat is het laatste puntje. Die komen tot mij en drinken. Komen, drinken. Die twee dingen worden aan elkaar verbonden. Natuurlijk staan ze in die volgorde. Eerst komen, dan drinken. Komen, dat wijst op de beweging en naartoe. En drinken wijst op de activiteit die daar plaatsvindt. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Wat bedoelt de Heer Jezus nu met komen en met drinken? Is dat iets wat de mens zelf doet? Gemeente, als er had gestaan, dat is maar één letterverschil, die komt tot mij en drinkt, dan was de nodiging vereenzelvigd met de genade. Dat doen sommige mensen. Die zeggen, kijk, we worden allemaal genodigd, dat is genoeg. En daar vind ik rust bij. Het komt allemaal wel goed, want God nodigt ook mij. En dan had er gestaan, ja, dat evangelie dat wordt aan ieders hart gelegd. En als je nu maar dorst, of je nu naar de wereld dorst of naar God, dan komt het allemaal wel in orde. Dan kom je tot mij en dan zul je ook drinken. Ja, bij God vandaan is dat waar natuurlijk. De Heer die zijn kerk heeft lief gehad met eeuwige liefde, zal hen trekken met koorden van goede tierenheid. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Er blijft er niet één achter. Jesaja zegt, er zal niet één klauw, dat is een beeld uit de natuur, uit de dierenwereld, niet één klauw, niet het allerminste van achterblijven. Wat een troost. Gods kerk wordt zalig. Maar weet je wat hier staat? Komen, dat is een oud-Nederlandse vorm, werkwoordsvorm, een aanvoegende wijs. Zoals wij dat kennen. Dus een wens, zegt u. Zegt de Heer Jezus, dan wens ik dat hij tot mij komt en drinkt. Oh, wat kan dat nog vrijblijvend zijn? Heer, dan zeggen we, Heere, ja, dan moet u het doen en dat is ook waar. Want als u het zelf hebt gedaan, gemeente, dan komt u daar ook eeuwig mee om. En toch staat dat er ook niet. Want deze oude vertaling van 1637 was het, hè? De Statenvertaling verscheen. Deze oude vertaling in het Nederlands betekent ook een bevel. En dat staat er in het Grieks. Die moet tot mij komen en die moet drinken. Met heel veel nadruk staat er de gebiedende wijs. Jezus zegt het, daar komt nu geen mens onderuit. Dat bevel van het evangelie leg ik aan uw aller hart. Wend u naar mij toe, staat ook in de bevelende wijs. Word behouden, precies hetzelfde. Of bekeer u en geloof het evangelie. Dan zegt de Heer vanmiddag, om zalig te worden moet u bij hem zijn. Moet u die koning niet langer verachten en versmaden. En zingen we het niet. O, wat een heerlijk wonder van Gods eeuwige liefde en ontferming. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Want weet je wat dat komen nu betekent in het Johannesevangelie? Altijd weer als het geestelijk wordt bedoeld. Nou, wat er staat in vers 38. Geloven. Direct daarna zegt Jezus, die in mij gelooft. Dus hier staat, weet je wat nu zo nodig is? als een instrument in de hand van God en een instrument in de hand van die zondaar door het geloof komen. Uitzien, roepen, vluchten, verlangen, zich neerleggen aan zijn voeten, opzien tot hem, gelovig het onderwijs van hem inwachten. Die komen tot mij. Ja, maar zegt u, komen kan ik niet. Dat klopt. Ruil zegt in dat verband, er zijn twee stappen nodig naar de hemel. De eerste stap om onze zonde en dorst te voelen. En de tweede stap om waarlijk tot de Heere Jezus te komen en in hem te geloven. Wat waren onze vaderen evenwichtig en wijs. En ja, gemeente, wanneer de Heere je dan aan zijn voeten brengt. Hè? Want dan kunnen we onmogelijk zeggen, dat heb ik zelf gedaan. Dan wordt het een nog groter wonder. Want Heere, u hebt mij getrokken, die niet naar u toe kon en wilde komen en die wel genodigd werd. En daardoor mocht ik gaan komen. En dat zegt Jezus, dan heb je mij zo nodig. Dat is de spanning van het evangelie, de klem van het woord van God, die moet tot mij komen. En als de Heere dan in je leven werkt, hè, gaan zeggen, Heere, dan vraagt u wat van mij wat ik niet kan doen. Augustinus besefte dat al. Toen God hem bekeerde en die nood nood werd, zo gezegd, hè, en de zonde zonde werden, toen zei hij, Heere, geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt. Hij bedoelt het geloof. Geef wat gij beveelt. De oproep tot bekering, tot geloof. En beveel wat gij wilt. Zo zult gij niet te vergeefs bevolen hebben. En dan zitten er vanmiddag mensen in de kerk die zeggen, ja, dat is het wonder van Gods liefde en ontferming. En drinken, ook een opdracht. Maar tegelijkertijd een gave. Als dat levende water in het hart mag vallen en het bloed van Christus al mijn zonden afwast tot volkomen verzoening, waar ook vanmiddag de doop naartoe wees. En zo, ouders, hebt u gestaan bij water. Dat is geen levend water overigens, maar zo staat de Heere Jezus als het levende water vanmiddag voor u. En hij zegt het, vader, moeder, en vul dan je eigen naam maar in, kom maar met je kinderen naar mij. En leg je neer aan mijn gezegende voeten, om te drinken dat water dat, wanneer je van gedronken hebt, ervoor zorgt dat je in der eeuwigheid niet dorsten zult. Jezus zegt het toch, die in mij gelooft, dat is hetzelfde, die tot mij komt, gelijkerwijs de schrift zegt, de Bijbel het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Daar citeert de Heere Jezus, Jesaja 12 vers 3. Lees het u voor. 12e hoofdstuk, 3e vers. Er staat, en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Ik was nog vergeten te zeggen, maar dat werd gezegd wanneer die priester dat water uitgooide over het altaar vermengd met de wijn. En dat was 7 dagen lang gezegd. Dat is geen toverspreuk van de wereld of van de godsdienst. Maar dat is een belijdenis van het hart. Vreugde op die dag. En bij het water scheppen uit de fonteinen van het heil. En daar worden verloren zondaars gelaafd. En goddelozen met God verzoend. Ten slotte, ik las dit. En ik zeg het maar na. Ik geef het maar door. Dit tekstwoord bevat als het ware de gouden letters van grote bemoediging voor arme en verloren goddeloze zondaren. Hetgeen ons doet denken aan Jezus' woord. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Amen.